De titel van mijn boodschap vandaag is: wat als je alles kan overwinnen? Wat als je alles kan overwinnen? En daar beginnen we met te vertellen over Jezus die gedoopt werd en na zijn doop werd getest. Dat verhaal heb je misschien wel eens gehoord, ook rondom de doop. Ik sprak net met iemand die is recentelijk hier gedoopt. Wie is afgelopen jaar hier gedoopt in deze stad? Ja, toch een aantal mensen. Weet je, wanneer je gedoopt wordt, dan zeg je eigenlijk daarmee: ik identificeer mezelf met Jezus. En ik identificeer mezelf met het werk wat hij voor mij heeft gedaan. Alleen, om echt te weten wie je bent, moet je soms getest worden. En laat God het soms toe dat de vijand je een beproeving geeft om te kijken of wat je gedaan hebt ook werkelijk echt is voor je. Dus zelfs Jezus, die werd na zijn doop door de duivel op de proef gesteld. Bij zijn doop was gezegd door de Heilige Geest en door de God de Vader: dit is mijn zoon, kijk naar hem, ik hou van hem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn vreugde. Maar tijdens zijn test wordt 3 keer tegen hem gezegd door de duivel: als jij de zoon van God bent, puntje, puntje, puntje. En Jezus werd uitgedaagd om aan te tonen dat hij daadwerkelijk de zoon van God was. En op dat moment kwam wat uit Jezus kwam, was het woord van God. De duivel die testte hem met het woord van God. De duivel die kent het woord van God beter dan wij het kennen. Dus hij zal jou soms testen met het woord van God. Hij zal soms het woord van God tegen jou gebruiken om je misschien zelfs bang te maken. Om het uit zijn verband te rukken en om jou te testen. Dus hij gebruikte het woord van God tegen Jezus. Maar weet je wat er uit Jezus mond kwam telkens? Jezus zei telkens: hey, luister vijand, maar er staat geschreven. En hij kwam telkens met iets wat in hem zat, wat hij in de afgelopen 30 jaar in hem had gestopt, kwam uit hem. Dus wat belangrijk is om te onthouden: wanneer jij in een test komt, wanneer jij beproefd wordt, dan zal uit jou komen wat in je zit. En dan zal uit jou komen wat je in jezelf hebt gestopt. En kijk, sommige theologen of sommige overgeestelijke mensen die zeggen dan: ja, haha, maar tuurlijk, Jezus is het woord van God, dus dat komt uit hem. Maar ik geloof dat Jezus natuurlijk in die 30 jaar, voordat hij echt zijn bediening publiek begon, het woord van God in zich heeft gestopt. In zich heeft gestopt. Zodat toen de crisis kwam voor hem, toen de test kwam, toen kwam uit hem wat in hem zat. En vandaag wil ik het met jou hebben over een survival kit die jij nodig hebt wanneer jij door een test gaat in je leven. En ik beloof je, de tests zullen komen. De stormen zullen komen. Dat is heel positief nieuws vanochtend. Maar wat je dan nodig hebt, is een survival kit. Er zal op een dag onverwacht, zelfs midden in de zomer, dat je denkt: alles, oh, de zon schijnt en het is mooi weer, zal er opeens een storm komen die je leven zodanig kan beïnvloeden dat je denkt: help. En op dat moment, als je dan gaat zoeken naar je survival kit, als je dan probeert jezelf te gaan vullen met iets, dan ben je te laat. Je moet je nu vullen, in de zomer moet je je vullen met het woord van God en de survival kit die hij voor je heeft, zodat in de winter, wanneer je in moeilijke situaties komt, je survival kit hebt die je nodig hebt. Weet je, wat voor test ga jij nu doorheen? Of wat voor test zul jij krijgen? Het kan van alles zijn. Sommige mensen hier die zitten in een relatietest. Andere mensen zitten in een test op hun werk. Misschien ga je door een emotionele test heen of een lichamelijke uitdaging. Wat het ook is, een christen is iemand die de test van het leven niet alleen weet te overleven, maar te overwinnen. Dus mijn titel vandaag is: wat als je alles kan overwinnen? Dus wie is er klaar om de survival kit te ontvangen hier vanochtend? 5 mensen. Kom op, wie is er klaar om de survival kit te ontvangen? Yes, hartstikke goed. Nou, ga ik jou een verhaal vertellen over een crisis waar iemand zat. En dit was, ik ga je in feite 2 verhalen vertellen vandaag. Waarvan 1 heel persoonlijk verhaal, wat ik nog nooit in mijn eigen kerk heb gedeeld. Wat eigenlijk vrij recentelijk gebeurd is, maar wat best wel schokkend was voor ons persoonlijk. Dus dat ga ik vandaag voor het eerst met jullie delen. Gewoon om je te helpen dat God altijd het laatste woord heeft. zelfs midden in een crisis. Maar het eerste verhaal wat ik ga delen, gaat jou helpen om te weten dat je een survival kit kan hebben en hoe je die kan gebruiken. Oké. Okay. En dit verhaal gaat eigenlijk niet over een crisis, maar over een ramp. Wil soms ga je een test hebben. Die test kan uitgroeien tot een crisis. En die crisis groeit uit tot een ramp. Nou, dit verhaal was in één keer een ramp. Dit verhaal gaat over de grootste vliegtuigramp aller tijden. Nou weet ik niet, wist ik helemaal niet dat jullie dit plaatje hadden. Maar de grootste vliegtuigramp aller tijden, die vond plaats in maart 1977. Dat is voordat de meesten van ons waren geboren. Ja, als ik zo om me heen krijg. Maar daarbij vlogen twee Boeing 747's op elkaar op de landingsbaan van Tenerife. Eiland Tenerife. En er was één man en die heeft die crisis niet alleen overleefd, maar echt overwonnen. En hij was een Pinksterchristen, zijn naam was Norman Williams. En hij had, voordat hij op reis ging uit Amerika, had hij met zijn 70 jaar oude moeder, had hij gebeden en geproclameerd dat hij heel huid zou terugkomen. Had hij van tevoren gebeden. Nou, ik kan je vertellen, het is goed dat hij dat gebeden heeft. Want dit is wat er gebeurde. Want in één klap stierven 583 mensen om hem heen. Maar hij kwam eruit zonder schrammetje. En dit is zijn getuigenis. Wat er gebeurt is dat vanwege een bommelding op een nabijgelegen eiland zijn alle vluchten die dag, op 27 maart 1977, zijn uitgeweken naar Tenerife. En het staat daar chockvol met de vliegtuigen. Het staat zo vol dat ze niet alleen bij de parkeerplaatsen van de gates kunnen parkeren, maar dat ze ook moeten parkeren op alle taxibanen. En zelfs op een gedeelte van de vlak voor de vertrekbaan. Dus het staat helemaal vol. En de enige manier om te vertrekken, je kan niet meer taxiën naar het begin van de vertrekbaan. Je moet over de vertrekbaan rijden tot het eind. Dan 180 graden omdraaien. En vervolgens opstijgen. Dus wat er gebeurt is dat een KLM Boeing 747 met 248 mensen aan boord, die rijdt die vertrekbaan op. En die is bezig om naar het einde van de vertrekbaan te rijden. En achter hem komt een Boeing 747 van Pan American. Met 396 mensen aan boord. En dan opeens lijkt het wel alsof alles mis kan gaan wat mis kon gaan. En als een van die dingen niet mis was gegaan, dan was deze ramp niet gebeurd. Van een nabijgelegen heuvel komt een mistbank aanzetten uit het niets. Die in 5 minuten het zicht beperkt tot minder dan 300 meter. Het zicht wordt zo slecht dat ze zelfs de motoren van hun eigen vliegtuig niet meer kunnen zien. Ze zien geen hand voor ogen. De KLM die is daar vooraan aan taxiën, de Pan American volgt. Maar die Pan American mist een afslag. Die wordt verteld om van de baan af te gaan, omdat die KLM zo gaat opstijgen. Maar ze zien het niet, ze missen het en ze zijn gedesoriënteerd en ze blijven doorrijden. Er is gigantische miscommunicatie, echt een taalprobleem met de Spaanse luchtverkeersleiding. En dan opeens besluit die KLM-gezagvoerder om zonder toestemming te vertrekken. Want hij denkt dat hij toestemming heeft. Hij heeft haast, omdat ze allerlei regels hebben bij de KLM. Als je over je uren komt, dan moet je wachten en dan moet er een nieuwe crew worden ingevlogen. En dus ze zijn al bijna daar overheen, dus hij wil weg. En hij weet zeker dat die Pan American van de baan is. Want dat dacht hij gehoord te hebben in de radiocommunicatie, dat hij wel van de baan was. Dus die KLM Boeing 747, die draait om en die geeft vol gas. Terwijl die Pan American gewoon nog rustig op die baantak zit. Niemand die doorheeft wat er gebeurt in dat vliegtuig. Gewoon 396 mensen die rustig in hun vliegtuig taxiën. Niets vermoedend. Die mensen hebben er net 17 uur op zitten, want die zijn uit Los Angeles gekomen via New York, zouden naar Las Palmas gaan, maar zijn uitgeweken naar Tenerife en vliegen nu, nadat die bommelding bij Las Palmas over is, weer terug naar Las Palmas. Dus die mensen zijn helemaal gaar. Die hebben 17 uur er al op zitten. En die zitten daar niets vermoedend. Zo ook Norman Williams, 50 jaar oud, met zijn zakenpartner. En wat hij dan beschrijft wat er gebeurt, dat is huiveringwekkend. En de enige reden waarom ik dit vertel is niet omdat ik ons wil belasten met dit soort beelden, maar om te vertellen hoe hij zijn survival kit gaat inzetten. Omdat hij een Pinksterchristen is. Omdat hij, met Pinksterchristen bedoel ik iemand die gelooft in het werk van de Heilige Geest en iemand die een levende relatie met God heeft. Dus hij zegt, dit is wat gebeurt. Hij zegt, in één klap leek het wel alsof de hel losbarst. Je kunt zijn getuigenis op internet nalezen. En hij zegt, opeens knalde alles uit elkaar. Voor mij, boven mij, naast me, achter me. Een gigantische, verzengende vuurzee van het ene op het andere moment. En hij denkt, er is een bom ontploft. En dat dacht iedereen later. Van, oh, wat was dat? Er is een bom ontploft in ons vliegtuig. Niemand die wist dat op dat moment die KLM, die nog probeert had op te stijgen, keihard op hun terecht was gekomen. Hij zat in dat vliegtuig. Voor hem zat zijn zakenpartner, toen ze rustig aan taxiën waren. Links van hem zaten twee dames van 60 en 70 jaar oud. En rechts van hem zat een moeder en een dochter. En hij beschrijft dit. Hij zegt, opeens was er een verzengende vuurzee en ik zag het vlees van de dames die rechts van mij zaten in één klap van hun lichaam verschrompelen tot op het skelet. De oudere dames die links van hem zitten, staan in vuur en vlam. Die staan te branden. Maar hij zegt, dit is wat me verbaast. En dit gebeurt allemaal in een oogwenk, in 30 seconden. Maar hij zegt, dit is wat er gebeurde. Terwijl ze staan te branden, en ze staan dood te gaan, en dat weten ze, komt er uit hun mond, wat normaal aardige, lieve, oude dametjes zijn van 70 jaar oud, komt er uit hun mond vloeken, schelden, razernij en ze staan daar te tieren. En God te vervloeken. En weet je, wat er gebeurt, wat hij beschrijft is, ze konden er niks aan doen. Opeens kwam dat uit, gewoon vanzelf. Ze hadden een hele basale reactie. Kijk naar hoe iemand nu praat. Als iemand nu, wanneer iemand nu in de problemen zit en ze beginnen te vloeken en te schelden, dan zullen diezelfde mensen, wanneer ze iets onmenselijks meemaken zoals dit, automatisch gaan vloeken en gaan schelden. Wanneer ze kunnen er helemaal niks aan doen. Die vrouwtjes gingen niet nadenken. Oh, ik ben nu aan het vloeken en aan het schelden. Ze waren zich er niet van bewust. Het kwam vanzelf. Een automatische, basale reactie. Want weet je wat het is? Wanneer de druk op je komt te staan, wanneer je in een crisis komt, dan zal uit jou komen wat in je zit. En zo'n onderzoek heeft het ook aangetoond, hè, dat mensen in zo'n situatie, ze hebben cockpit voice recorders en zo beluisterd van mensen, piloten, die wisten dat ze doodgingen. En het laatste wat veel mensen in zo'n situatie zeggen, het laatste wat ze horen op de cockpit voice recorder, is vloeken. Dat hebben ze onderzocht. En wij denken van, oh, het laatste wat mensen zeggen als je in zo'n situatie is, oh God, oh ja, God, God, hallo, help me, red me. Maar weet je, het punt is, als jij je hele leven niet met God bezig bent geweest, als jij je hele leven bazaal hebt gereageerd of hebt gevloekt en gescholden wanneer je in de problemen zat, dan zal uit jou komen op het laatste moment wat in je zit. Dat zal gewoon vanzelf naar boven komen. Van wat jij erin hebt gezocht. Dus dat is wat hij hoort. Maar wat hem ook verbaast, hij zegt, en dit verbaast me bijna nog meer, is dat wat uit zijn mond komt, totaal anders is. En ook totaal vanzelf gaat. Het lijkt ook alsof hij er geen controle over heeft. Hij beschrijft dat hij opeens de Bijbel begint te citeren. Iets wat hij zijn hele leven al had gedaan. En beschrijft dus even in zijn verslag, dit gebeurt allemaal in 30 seconden, maar hij zegt, opeens kwam Jesaja 43 vers 2 en 3 uit mijn mond, en daar staat dit: moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God, je redder. En hij blijft dat spreken. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, je redder. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. Het komt automatisch uit zijn mond. Hij herhaalt dit. Vanzelf komt het uit zijn mond. En iedereen om hem heen is weg. Zijn zakenpartner voor hem is weg. De mensen naast hem zijn weg. Alles staat in lichte laag. Opeens komt er een vuurbal komt op hem af met een stuk heet landingsgestel. En hij pakt het ding en gooit het van zich af. En het gaat om hem heen. En dan ontstaat er boven hem een gat in het dak, 3 meter boven hem. En hij springt op en springt door het gat. Terwijl hij citeert, Psalm 18, hij geeft mijn voeten snel als hinde. Hij doet mij op toppen van bergen staan. Oefent mijn handen voor de strijd. Mijn armen spannen de bronzen boog. Je kan zijn getuigenis gewoon nalezen op internet. Je kan de foto's zien. Je kan zijn preken horen die hij hierover heeft gesproken. De titel van vandaag is: wat als je alles kan overwinnen? Wat als je alles kan overwinnen? Wat als wat uit jou komt ten tijde van crisis het woord van God is? Wat als het woord van God werkt? Wat als wanneer jij het woord van God citeert, gebeurt wat het woord van God zegt? Wat als het woord van God gewoon zou werken? Wat als Jesaja 42, vers 2 en 3 niet theorie is, maar praktijk? Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. Oh ja, ja nee, inderdaad, in geestelijke zin zal het me niet verteren. De vlammen zullen, Nee, beste mensen, de 3 vrienden van Daniël, die werden niet verteerd. In letterlijke zin. In letterlijke zin heeft deze man deze ramp overleefd. Weet je, toen de balans werd opgemaakt, was dit het resultaat. Iedereen die om die man heen zat, hij zat midden in dat vliegtuig, iedereen om hem heen is dood. En niet alleen dood, ze zijn ernstig verminkt en sommigen zijn zelfs niet meer te vinden. Ja? Zijn zakenpartner is helemaal weg. Maar hij overleeft het. En niet alleen overleeft hij het, maar weet je wat hij gebeden had voor die trip? God, laat mijn heel huid terugkeren. Er zit geen schrammetje op zijn huid of op zijn handen, terwijl hij dat landingsgestel heeft vastgepakt. En hij heeft een 3-delig pak aan. En dat is nog helemaal gaaf. Je kan de foto's op internet zien van destijds. Iemand heeft daar foto's gemaakt toen van die mensen die die ramp hebben overleefd. Dan zie je daar op de achtergrond zie je het branden. En dan staat hij daar in zijn 3-delig pak. En hij wijst zijn redding niet aan dat hij bijzonderder is dan andere mensen. Hè, en hoe goed hij is. Hè, en dat God wel van hem houdt en niet van die andere mensen. Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij vindt het verschrikkelijk. Maar hij zegt alleen, ik ging niet vertrouwen op wat ik om me heen zag. Maar ik vertrouwde bazaal op het woord van God. Want dat is wat ik mijn hele leven al had gedaan. Bazaal vertrouwde hij op wat God had gezegd. En niet op wat de omstandigheden op dat moment schreeuwden. En weet je wat het punt is? Je kan alleen maar bazaal vertrouwen op wat God heeft gezegd. Ten tijde van zo'n crisis. Als jij je hele leven al hebt geluisterd naar wat God heeft gezegd. Uit jou zal alleen maar het woord van God komen ten tijde van zo'n crisis. Als jij je hele leven het woord van God in je hebt gestopt. Voordat je in die crisis kwam. Misschien zeg je, pastor, allemaal heel leuk. Ja, dit soort verhalen. Maar het is 40 jaar geleden. Misschien is het wel in scène gezet. Misschien, we gaan natuurlijk allemaal weer denken vanuit het menselijke. Omdat wij in Nederland soms moeilijk vinden om te geloven in het wonderbaarlijke. Maar weet je, dit soort dingen gebeuren continu. En ik ga nu een persoonlijk verhaal vertellen waarbij ik een ramp heb meegemaakt. Daaruit kan je weten dat God vandaag de dag nog steeds is wie hij zegt dat hij is. Dat hij nog steeds zijn beloftes houdt. En dat hij nog steeds het laatste woord heeft. En dat je alles kan overwinnen. Maar dit is de moeilijkste dag uit mijn leven. En dit gebeurde 11 weken geleden op de nacht van 7 op 8 mei. Vrijdag 8 mei. Dat was de zwaarste dag, of eigenlijk moet ik zeggen de zwaarste nacht van mijn leven. Maar ook daarmee meteen de zwaarste dag. Het was de dag dat mijn vrouw ging bevallen van ons derde kind. We hebben 3 kinderen. Onze oudste Noah, die is vandaag 5 geworden. Dus vanochtend lekker cadeautjes uitgedeeld enzovoort. Hartstikke leuk. Dan hebben we David van 3. En wij verwachten ons derde kind, onze dochter. Dus afgelopen jaar. En nou ja, zij kwam tevoorschijn op die dag. En het was op zich een redelijk normale zwangerschap geweest. Wat is redelijk normaal? Het is altijd wel zwaar. Maar de andere 2 kinderen waren we thuis bevallen. En ook bij dit kind gingen we weer thuis bevallen. Op zich was het een hele heftige bevalling. En Jiditje was helemaal uitgeput na de bevalling. Maar onze dochter werd geboren om 2:18 in de ochtend. En we hadden haar Esther genoemd. Nou, fantastisch. Hè? Dus alles leek goed te gaan. Alles was goed gegaan. Het was heel zwaar geweest. We waren daar met de verloskundige. We hadden 2 verloskundigen in plaats van 1, want er was een stagiair bij. Ze vroegen van tevoren, mag die ook meekomen? Ze is vierdejaars. En wij hebben altijd zo'n houding van, weet je, ja, zij moeten het ook leren. Dus kom maar. Gezellig, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kom erbij. En nou waren we thuis bevallen, want ja, de keren daarvoor was het ook aardig goed gegaan. En we hadden van tevoren nog wel zitten filosoferen van, stel dat er iets misgaat. Hè. En toen kwamen we erachter, moet je niet te lang over nadenken soms over dat soort dingen, dat wij ongeveer het verst van het ziekenhuis wonen in de hele stad. Want het ziekenhuis is helemaal in Arnhem-Noord en wij zitten helemaal aan het zuiden van Arnhem-Zuid. Dus, goed, misschien hadden we dat niet moeten bedenken van tevoren. We maken foto's en kiek, de navelstreng doorknippen en hallo, alles goed. En ik maak een opmerking. Joh, wat geweldig, er is helemaal geen bloed. Ik zie helemaal geen bloed. Bij Noah, toen Noah werd geboren, was er best wel wat bloed. En ik heb het nog niet gezegd of gulp. Er komt ontzettend veel bloed vrij naar buiten. En de verloskundige kijkt me aan, is met een beetje veel. Maar goed, niet ongebruikelijk. Het is een beetje veel, maar ja, het is niet ongebruikelijk. En ik denk, nou, dat is wel aardig wat bloed volgens mij, maar goed. Nee, dit is allemaal, normaal. En we gaan nu de placenta laten komen. Dus ze proberen die placenta geboren te laten worden. Die moet binnen een half uur zo'n beetje nadat de baby geboren is, moet de placenta geboren worden. Maar die placenta komt niet. En dan opeens verandert alles in 1 seconde. Want er komt iets naar buiten. En de verloskundigen kijken ernaar. En ze zeggen, en je ziet onbegrip op hun gezicht. Een ervaren verloskundige, een stagiair. En je ziet onbegrip. Die onbegrip slaat om in twijfel. En die twijfel slaat om in angst. En die angst slaat om in paniek. Binnen een paar minuten. Want wat ze zien, is de binnenkant van de baarmoeder. De baarmoeder is naar buiten gekomen. Ze noemen dit een inverse uterie, geloof ik. Ik ben geen medicus. Maar dat de baarmoeder binnenste buiten naar buiten komt, alsof je je broekzak binnenste buiten naar buiten keert. Dat gebeurt eens in de 2,5 jaar in heel Nederland. Dus als jij nu zwanger bent, maak je geen zorgen. Dit gebeurt eens op de 400.000 bevallingen in heel Nederland. Zij wisten niet wat ze zagen. Hier kan je niet op trainen. Dit is in de tekstboekje zie je, dit gebeurt nooit. Dus, en ik zie hun, en ik, het was midden in de nacht, ik was best wel moe, maar ik was nog alert genoeg om te beseffen dat ze hebben paniek. En een medische persoon is niet snel in paniek. Want wat er gebeurt met dat die baarmoeder naar buiten komt, komen liters bloed naar buiten. Gewoon, het vloeit. En het blijft vloeien, het stopt niet. En ik zeg tegen mijn vrouw, schat, dit gaat fout. Dit gaat fout. Nee, alles goed, we hebben de baby, het komt goed. En ze ligt daar gewoon en ik denk, dit gaat fout. En ik zal het niet te veel in detail vertellen natuurlijk. Maar er wordt 112 wordt gebeld. Ambulance komt opdagen. En de ambulancebroeders die rennen naar binnen. En die beginnen infuus te prikken. Maar die kunnen geen ingang vinden. Alles is dicht. En Jiditje begint weg te zakken. En ik raak helemaal de weg kwijt. Ik denk, dit en zei, dit is het. Ik heb net een derde kind gekregen en hier zit ik zo meteen zonder vrouw. Zij wordt de trap afgedragen, op dat moment bewusteloos. Wordt de ambulance ingedragen. En wij gaan met gillende sirenes, 120 km per uur, over de Rijnbrug, dwars door Arnhem, midden in de nacht, gaan wij richting het ziekenhuis. En toen opeens lijkt het alsof de hemel de hel ging omringen. Want dit is wat er gebeurt. Ik begin te bidden en ik bid als ik bid in andere talen. Want daarmee activeer ik mijn geest. En in jouw geest heb je contact met Gods geest. En dit is waarom het zo belangrijk is om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Want wanneer ik bid in andere talen, dan geeft God verlicht het woord wat hij aan me heeft gegeven. En ik hou van het woord, ik hou van het woord van God, ik lees het woord van God. En ik ben aan het bidden en ik ben zo... En ik ben aan het bidden, gewoon terwijl ze je ditje aan het klaarmaken zijn om in die ambulance te gaan, loop ik heen en weer en ik zeg, God, ik heb nu u nodig. Ik moet nu een woord van u hebben in deze crisis. En in mijn hoofd hoor ik of zie ik Psalm 113. Zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. En dat woord, dat landt zo hard in mij. En dat voelt zo van, dat ik weet, dit is de Heilige Geest. Want ik ken de Heilige Geest. En dit woord had ik toevallig 6 maanden daarvoor, had ik Psalm 113 gelezen. En was het bij mij, was het me opgevallen. Oh, wat een mooie psalm. Maar daarna was ik het weer vergeten. Maar op dat moment verlichtte God dat, wat ik in me had gestopt, kwam naar buiten. Psalm 113. Zij zal een vrouw. Dus ik ga in die ambulance zitten, bevend van angst. Terwijl achter mij de verloskundige huilend naast die ditje zit, mijn vrouw. Terwijl we racen naar het ziekenhuis. Zij huilt. En ik ben dit aan het zeggen. Want angst schreeuwt in mijn oren. Zij gaat dood. Zij gaat dood. Dit haal je nooit. Je haalt het nooit. Je moet nog naar de andere kant van. Je haalt het niet. En angst schreeuwt, ze gaat het niet halen. Maar wat ik van God gehoord heb is, zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Wat als het woord van God werkt? Wat als God gelijk heeft? Wie heeft het laatste woord? Weet je, vriend, soms kunnen feiten in je oren schreeuwen, dat de stem van God lijkt uit te sluiten. Maar ik kan getuigen dat de waarheid van God verdraait de feiten. Wanneer je naar de feiten luistert, dan zullen de feiten omslaan in waarheid. En dan zal uiteindelijk de leugen van de vijand, zij gaat dood, zal de waarheid worden. Maar wanneer je luistert naar de waarheid, dan zullen de waarheid, de ware woorden van God, die zullen de feiten verdraaien. Dus ik zei tegen mezelf, en weet je moet het zeggen, want geloof komt door het horen. En op dat moment had ik geen podcast bij me. Ik had niet van, oh, even luisteren naar een preek. Nee, ik moest het zelf zeggen. Want als ik het zeg, hoor ik het. En geloof komt door het horen. Dus ik moet het zelf zeggen. Dus ik zat daar in de ambulance. Zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Zij zal een vrolijke moeder van... Met 120... Zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Ze gaat dood, ze gaat dood, ze gaat... Zij zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Ze zal een vrolijke moeder van kinderen zijn. Ze zal... En die ambulance die kijkt me aan en die denkt... Koek, koek. Maar I don't care. I don't care. Het gaat hier om het leven van mijn vrouw. Zij is al een vrolijke moeder van kinderen. We komen aan bij de Rijnstaten. En ik stap uit en ik hef mijn handen en ik loop zo. Loop ik buiten bij de ingang. God, ik dank u wel. Ik vertrouw op uw woord. Ik prijs u. Ik heb altijd geleerd, ik moet u prijzen voor de doorbraak, niet na de doorbraak. Dus ik prijs u. God, zij is al een vrolijke moeder van kinderen. Dank u wel, zij is een vrolijke. Meneer, komt u maar mee. Ja, ja. Wonderlijk. Nou, zij wordt naar binnen gereisd. Ze wordt opgewacht door een team, die zijn opgepiept. En zij wordt de kamer mee ingenomen. Terwijl we daar rennen over die gang, hoor ik haar zeggen, ik heb het zo koud. Ik heb het zo koud. En ik denk, dit is het. Ik heb te veel oorlogsfilms gezien. Ik heb het zo koud. En ik heb het gewoon niet meer. Weet je, want het punt is, je kan weten dat God wat God zegt waar is. Maar de omstandigheden lijken hem totaal tegen te spreken. Totaal tegen te spreken. Meneer, komt u maar mee. Nee, ik wil bij mijn vrouw... Nee, sorry. Komt u maar mee. En ik word meegenomen naar een kamertje. Ik word daar neergezet. Wachtend. Op nieuws. Maar ik zie dat de hel wordt omringd door de hemel. Want Gods woord heeft gesproken. Maar niet alleen dat. Alles lijkt gewoon perfect mee te werken. We hebben 2 verloskundigen gehad in plaats van 1, waardoor de juiste dingen nog konden gebeuren voordat we meegenomen werden door de ambulancebroeders. Het is midden in de nacht dat dit gebeurt, waardoor we met 120 km per uur over de Rijnbrug dwars door Arnhem bij het ziekenhuis aankomen. Precies op tijd. En ik stuur een sms'je naar mijn team en een WhatsApp-groep. Ik stuur een sms'je. team, dit gaat fout, nu bidden. Want we vechten om je dit jaar's leven. Om 3:00 a.m. Iedereen heeft natuurlijk zijn telefoon uitstaan. Behalve één meisje in ons team, in ons leiderschapsteam, had een hele zware dag gehad daarvoor. En was vergeten haar telefoon uit te zetten. Zij wordt wakker door het sms'je. Zit meteen rechtop in bed. Weet je wel, soms krijg je van die sms'jes midden in de nacht. Van bid voor dit of dat. En je denkt, ik zal verbidden. Ja, God, wees met deze persoon. En je gaat weer verder slapen. Ja? Maar deze persoon, deze meid, die zat rechtop in bed. En die begint een uur lang, ze gaat naast de bed staan. En een uur lang gaat ze heen en weer lopen bidden. Zij belt Peter en Brenda. Twilt onze associate pastors, belt ze op. En ze zegt, heb je de sms gezien? Nee, we slapen. Kijk nu naar de sms. Peter en Brenda lezen die sms en voelen meteen de ernst van de situatie. Staan op en beginnen een uur lang beginnen ze te bidden. Later hoor ik dat 3 mensen in C3 Arnhem, die niet in ons team zitten, die geen connectgroepleiders zijn, 3 mensen onafhankelijk van elkaar, worden wakker op datzelfde moment om 2:30. En horen de Heilige Geest tegen hun zeggen, bid nu voor je dit jaar. Niet voor de zwangerschap, niet voor, bid voor je dit jaar. Dus in totaal zijn we op dit moment met Lydia aan het bidden, met Peter en met Brenda aan het bidden, met mezelf aan het bidden, terwijl ik nauwelijks meer kan bidden, en met 3 mensen, met 7 mensen zijn we aan het bidden. Brenda zegt, ik heb een uur heb ik gebeden, ik heb geproclameerd en ik moest vechten voor haar leven in gebed. Ik moest vechten voor haar leven, zegt ze, en na een uur voelde ik rust. Na 1:05 word ik door de artsen geroepen, u kan naar uw vrouw toe. Ze had een temperatuur van 35 graden. Haar HB-gehalte was 1,7 en ze is 5,5 liter bloed verloren. Zij hebben haar het laatste bloed. Ze hadden bloed liggen, maar ze hadden niet haar bloedgroep. Dus ze hebben haar een algemene bloedgroep gegeven. O-negatief is dat, geloof ik. Ze wisten niet zeker of haar lichaam dat zou accepteren, maar ze hadden geen keus. Ze hebben haar dat gegeven en ze zeiden, als je 2 minuten later was binnengekomen, had je het niet gered, want terwijl echt bijna het laatste bloed wat je had uit je lichaam ging, alleen je hart en je hersenen hadden nog net genoeg bloed, gaven wij nieuw bloed. Was je 2 minuten later geweest, had je het niet gered. Ben je vriend? Wat als je alles kan overwinnen? Wat als gebed werkt? Wat als het woord van God vandaag nog steeds levend en actief is? Haar lichaam heeft dat bloed geaccepteerd. Haar lichaam accepteerde het bloed. Haar lichaam accepteerde het bloed. Haar lichaam accepteerde het bloed wat Jezus heeft doen vloeien. Haar lichaam accepteerde het bloed van Jezus. Haar bloed ik geloof dat haar bloed weer in leven werd gezet door zijn bloed. Haar lichaam accepteerde het woord. Want zij, terwijl zij in de ambulance lag en bijna wegviel, kreeg zij opeens Psalm 121 in haar hoofd, die zij toevallig de hele week daarvoor, elke ochtend in haar stille tijd, had gebeden. En ze wist niet waarom ze erbij moest stilstaan. God zei de hele tijd, Psalm 121. Ja, maar ik wil verder met Psalm 122. Nee, Psalm 121. Ja, maar Psalm 121. 7 dagen lang heeft ze Psalm 121 gelezen. Wat staat in Psalm 121? Laten we het erbij pakken. Psalm 121. Ik lees eventjes voor uit het boekvertaling. Ook even zoeken. Want die heb ik dan op mijn iPhone staan natuurlijk. Ik heb hier de NBV bij me. Heb jij hem? Is dat het boek? Ik lees hem even uit het boek. Nou, die vind ik zelf nog iets sprekender. Zij ligt in die ambulance en ze krijgt dit in haar hoofd. Ik kijk omhoog naar de bergen. Van waar kan ik mijn hulp verwachten? De Heer helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Hij zal voorkomen dat u valt, want hij is uw beschermer en hij slaapt nooit. Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heer is uw beschermer. Zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft hij ook altijd bij u. Overdag zal de zon u geen kwaad doen, 's nachts de maan niet. Altijd is hij bij u. De Heer beschermt u tegen elk kwaad. Hij beschermt uw leven. De Heer beschermt u waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid. Psalm 121. Weet je, de doktoren zeggen dat zij, ja, ze hebben zoiets natuurlijk nog nooit meegemaakt, want het gebeurt nooit. Ze hebben gezegd dat ze nog nooit de ambulancebroeders zo in paniek hebben gezien. En die gasten die zijn meestal wel redelijk paniekbestendig. Maar ze is wonderbaarlijk hersteld. Binnen 3 dagen waren wij het ziekenhuis uit. En nu is ze weer op 3/4 van haar energie die ze daarvoor had. Ze is natuurlijk nog wat langzamer aan te herstellen dan een gemiddelde bevalling. Maar het lijkt bijna alsof het niet gebeurd is. En ze zijn verbaasd over haar snelle herstel. En ik ben die nacht enorm geschrokken. Maar weet je waar ik het meest van geschrokken ben? Niet van wat er gebeurd is. Het meest ben ik ervan geschrokken. Wat als ik niet het woord van God in me had gestopt een half jaar geleden? Wat als ik niet in tongen had kunnen bidden? Wat als we niet hadden gebeden toen dit gebeurde? Wat als ik was gaan vertrouwen op wat ik zag? Op het zichtbare in plaats van op het onzichtbare. Maar wat als ik alles kan overwinnen? Wat als gebed werkt? Wat als wat je zegt geen theorie is, maar gebeurt? Amen. De Bijbel zegt in Hebreeën 4 vers 12, dan gaan we zo afsluiten. Want ik wil dit woord met je delen. Dit is heel belangrijk. Het woord van God is vol. Iedereen zegt vol. Vol, niet leeg, niet half vol. Vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt in 1 keer. Niet in 23 keer. Niet in 1 keer door tot onze diepste gedachten en verlangens. En het snijdt alle delen los. Het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. Amen. Geef God een applaus. Dit is het woord van God. Het woord van God is vol van kracht en leven. Het woord van God is vol van kracht. En laten we gewoon samen zeggen. Laten we gewoon zeggen. Het woord van God is vol van kracht en leven. Dat is belangrijk om dat gewoon te zeggen. Voor jezelf en te blijven zeggen. Want hoe meer je het zegt, hoe meer je het gaat geloven. Want geloven komt door het horen. En als jij het zegt, dan hoor je dat. Hey, en dan staat er aan het einde. Het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. Het woord van God liet zien toen Jezus getest werd door de duivel na zijn doop wie hij werkelijk was. Het bracht uit hem wat in hem zat. Het woord van God liet zien toen Norman Williams, toen iedereen om hem heen doodging en een lichte laaier stond en begon te vloeken. Het liet zien wie hij werkelijk was. Want wat uit hem kwam, was wat in hem zat. Het woord van God liet zien wie je dit jaar werkelijk was. En waar ik het meest van geschrokken ben, is dit. Is als dit dus zo is, wat moet ik dan doen? Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Maar hoe? Ik kwam gewoon oog in oog met het. Ik weet, ik ben pastor en natuurlijk dan bid je 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dan, dat gaat automatisch. Ik kwam oog in oog te staan met het belang van stille tijd. Met het belang. En ik heb 4 punten vandaag voor deze. Ik doe 10 minuten per punt. Dan zijn we 1:15 klaar. Nee, 4 punten. Terwijl we zo gaan afsluiten. Die je moet opschrijven, die je moet onthouden. Dit is echt cruciaal. Dit zijn voor mij de 4 lessen van wat alle verhalen die ik nu heb verteld. Nummer 1. 4 lessen van crisismanagement. Nummer 1. In een crisis heb je geen tijd om de Bijbel open te slaan. In een crisis heb je geen tijd. We zitten nu in die vliegtuigramp. Jongens, waar is mijn Bijbel? Wat stond er ook alweer? Te laat. Nummer 2. Een crisis slaat jou open. Je hebt geen tijd om de Bijbel open te slaan, maar een crisis slaat jou open. De crisis sloeg Jezus open. Wat zat er werkelijk in hem? De test sloeg hem open. Wat zat er in hem? Nummer 3. In een crisis komt uit jou wat in je zit. Wat heb jij je hele leven ingestopt? Waar heb je je hele leven naar geluisterd? Welke films kijk jij elke avond? Wat lees jij? Welke vrienden heb je? Naar wat luister je? In een crisis zal uit je komen wat jij je hele leven hebt gehoord, gelezen, gezien. Dat zal uit je komen. En dit is het allerbelangrijkste, nummer 4. Dit is het allerbelangrijkste. Wat uit jou komt, bepaalt de uitkomst. Wat uit jou komt, bepaalt de uitkomst. Wij weten zeker dat je dit niet had overleefd als wij niet het woord van God hadden gehad. Als wij niet 7 mensen hadden gehad die hadden gebeden. Als de hel niet was omringd door de hemel. God wil dingen, mensen scheiden. En als hij het niet kan in het natuurlijke, of sorry, de duivel wil mensen scheiden. De duivel wil mensen scheiden. En als hij dat niet kan in het natuurlijke, dan probeert hij dat te doen gewoon in het fysieke. Als hij het niet kan, zeg maar, door relaties te moeilijk te maken, waardoor mensen van zichzelf gaan scheiden, dan gaat hij dat proberen te doen door crisis. Hij probeert het gewoon. Maar God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. Wat uit je komt, bepaalt de uitkomst. Dus de vraag is, mensen, die we onszelf moeten stellen, is, wat komt uit jou in een crisis? Als ik nu een scan van jou zou maken, als we jou nu zouden leggen, zeg maar, weet je wanneer je naar het ziekenhuis gaat en er wordt zo'n scan gemaakt waar je alles kan zien wat in je zit, een röntgenscan of zo, of een MRI. Als we jou onder de scan zouden leggen, maar dan zeg maar de geestelijke scan, van je, wat zou er dan in zitten? Dat is een voorspeller van wat uit je zal komen ten tijde van crisis. En als uit ons komt wat in ons zit ten tijde van crisis, dan moet wat in ons zit voor de crisis, moet dit zijn. Moet het woord van God zijn. En om jou te helpen om het woord van God in je te krijgen, heb ik een cadeautje meegenomen voor iedereen. Dat is dit boekje. Dat hebben wij vorige week gedrukt in Serie Arnhem. Het heet Het Grote Plaatje 40 Dagen door de Bijbel. Want ik geloof dat in de zomer dat je niet verder van God weg moet gaan, waardoor je na 6 weken denkt, oh, ik moet echt naar die conferentie toe. Want ik ben nu zo ver van God, want ik heb 6 weken lang mijn Bijbel niet gelezen. Nee, maar dat jij vol van Gods woord op die conferentie verschijnt begin september. Omdat jij 40 dagen lang bezig geweest bent met de Bijbel. Dit is een dagboek waarin je 40 dagen in vogelvlucht door de Bijbel gaat. Niet de hele Bijbel leest van A tot Z, want dan heb je echt counseling nodig. Waarschijnlijk, omdat dat is gewoon te veel. Maar gewoon door de grote plaatje. Dus de belangrijkste personen, de belangrijkste gebeurtenissen, de belangrijkste teksten uit de hele Bijbel voor jou. En die kan je zo meteen pakken bij de uitgang. Maar, hier zeg maar. Wat als je die niet leest? Dan komen wij achter jou aan. Nee, ik wil echt serieus vragen. Pak dit alleen als je hem gaat gebruiken. Wat het is, je leest elke dag een paar teksten uit de Bijbel en een soort overdenking. En je krijgt de grote lijnen te zien van Gods verhaal met mensen. En dat gaat jou enorm bouwen deze zomer. Mag iedereen meenemen? Alleen als je het gaat gebruiken. Want deze dingen, hier zit maanden werk in, hier zitten veel euro's in. Dus alleen als je het gaat gebruiken, neem hem mee. Of als je het weg wil geven aan iemand, neem hem mee. Je mag maximaal 1 per persoon meenemen, ook om weg te geven. Want ik heb een beperkt aantal bij me. Goed, dan eindig ik met dit denken. Dan gaan we bidden. Weet je, sommige mensen zouden willen van, oh, als ik ga bidden, dan hoor ik meteen Gods stem. He, van, waarom hoor ik Gods stem niet? Ik krijg wel eens vragen van mensen van, ja. En dan heb je een verhaal en dan vertel je, ja, en God zei, en dat klinkt allemaal heel makkelijk. En waarom heb ik dat niet? Waarom hoor ik Gods stem niet? En 9 van de 10 keer, vriend, wanneer ik aan deze mensen vraag, hé joh, hoe vaak zit je hierin? Hoe vaak lees je het? Ja, eigenlijk nooit. Ik zeg, there's your answer. Dat is je antwoord. Dat is waarom je Gods stem niet hoort, want God spreekt wel, continu. Alleen je hoort zijn stem niet, omdat je zijn stem niet herkent. Want God heeft namelijk 66 boeken geschreven over een periode van 1500 jaar door 40 verschillende auteurs op 5 verschillende continenten. Dat noemen we de Bijbel. Dus hij heeft zijn best gedaan om heel veel te spreken. En het is net als in die film The Lake House. Ik weet niet of je die film kent. Met Sandra Bullock en Keanu Reeves. En ze lezen brieven van elkaar. En ze komen erachter dat zij in een ander tijdperk woont dan hij. Ze zijn gescheiden van elkaar door de tijd, maar ze schrijven elkaar brieven. En daardoor leren ze de ander kennen. En op een gegeven moment in die film komt zij in een scène, komt zij de man zeg maar van 2 jaar geleden tegen. En op een of andere manier voelt ze zich tot hem aangetrokken door hoe die zegt en wat hij doet. Ze voelt hem tot hem aangetrokken door gewoon hoe die doet en wat hij zegt. Waarom? Omdat ze herkent op een of andere manier de brieven die ze van hem had gelezen. Weet je wat het punt is met God? Als jij dit helemaal in je opneemt, als jij de stem van God die jij al heeft gesproken in je hebt, dan is het 1000 miljoen keer makkelijker om de stem van God te horen die hij nu nog steeds spreekt. Door de Heilige Geest. Waarom? Want dan herken je gewoon wat hij zegt en hoe hij doet. Dan weet je ook wanneer iets niet de stem van God is. Oh, ik ben zo bang. Oh, ik ben bang dat ik dood ga. Ja, mijn moeder ging ook dood toen ze 38 was aan borstkanker. Ja, zou dat God zijn die dat nu tegen me zegt? Als jij het woord van God kent, dan weet je wanneer iets God is en wanneer iets niet God is. Amen. Laat ons ogen sluiten. En ik wil voor jou bidden, voor de stem van God in jouw leven.